Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in een nieuwe uitzending van Op Onze Rots in de Branding. We gaan het in deze uitzending eens hebben over het huwelijk. En daarvoor haal ik twee zeer interessante artikels naar boven. Twee artikels, niet recent, maar blijvend actueel, zeer actueel. Het thema van het eerste artikel handelt over het belang van een kerkelijk huwelijk en een levenslang engagement. En in het tweede artikel wordt de vraag gesteld of de kerk niet te streng is in haar huwelijksmoraal, en men plaatst daartegenover dat Jezus zeker zo niet was. Maar is deze bewering correct? Maar wees gerust, ik zal pogen het niet te zwaar te maken, en vooral met veel muziek tussendoor. En waarom niet starten met een gezellige melodie? En laat ons starten met het eerste artikel, enkele jaren geleden verschenen in het tijdschrift Knak. Maar zoals ik al zei, nog steeds zeer actueel. Het werd geschreven door Ignace de Marel, geboren in 1961 en protestants-evangelisch, maar ook actief in verschillende initiatieven, zoals coördinator bij Pray for Belgium, met verzoeningsprojecten in Europa en Afrika, Gebedsbeweging, Gebedsnetwerk, pastor van een huiskerk in Brussel, Amni Brussel, en een sociaal project Stapsteen in Laken voor kwetsbare gezinnen en kinderen. Maar hij vermeldt ook op zijn website dat hij vader is van vier kinderen, 2 pleegkinderen en al 8 kleinkinderen. Voor de week van de eenheid kwam hij ooit getuige op onze radio. En hij schrijft vlot, soms snedig, maar ook amusant, maar steeds respectvol en aangenaam om te lezen. Ik heb de tekst wel iets verwerkt om duidelijker over te komen op de radio. En alzo schreef hij over het belang van een kerkelijk huwelijk. En de titel luidde Trouwen met een beetje hulp van God. En hij vangde aan met vast te stellen dat slechts 20% van de koppels nog trouwen voor de kerk. Dat deze cijfers sinds decennia dalen is algemeen bekend, maar dat het zo snel gaat is toch wel verbazingwekkend. Het huwelijk is toch een van de grote overgangsritten in een menselijk leven en een feestelijke, kerkelijke bevestiging ervan leek lange tijd een evidentie. En Ignace de Marel merkte op dat vroeger de mentaliteit nog al zo wat luidde. Ook al ga je niet meer wekelijks naar de kerk, maar een kerkelijk huwelijk, dat doe je toch tenminste nog. Maar misschien deden vele koppels dit nog enkel voor de familie, voor tante Sophie of onkel Louis, en valt dit ook steeds meer weg. En hij vervolgt, tja, eerlijk gezegd is dit langs de ene kant een goede zaak, want ja, inderdaad, het is niet voor tante Sophie of onkel Louis dat je voor de kerk moet trouwen. En het heeft inderdaad geen zin, schrijft hij, jongeren te overtuigen om mooie beloften tegenover God uit te spreken, als ze niet in God geloven. En tevens is het, ja, eigenlijk schijnheilig als ze beloven hun kinderen christelijk op te voeden, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet van plan zijn. Dus deze schone schijn en vrome buitenkant, afbreken kan heilzaam zijn. Het schept in ieder geval duidelijkheid, en alzo blijft over wat echt is, en blijkt duidelijker wie waarvoor staat. Ignace de Marel wilde vooral hier aantonen wat de waarde is van een kerkelijk huwelijk, en dit ten opzichte van een burgerlijk huwelijk. En hij schrijft, maar als de mensen het kerkelijk huwelijk verwerpen, hebben ze het recht om te weten wat ze verwerpen. Burgerlijk of kerkelijk huwelijk lijkt voor velen ongeveer hetzelfde, maar als je ze inhoudelijk vergelijkt, kan er bijna geen groter verschil bestaan. En zo heeft hij het eerst over het burgerlijk huwelijk. Het omvat als, en ik citeer, een soort minimale formule, een overeenkomst met de elementairste bepalingen, zo universeel en dus zo beperkt mogelijk en ontdaan van alle religieuze of morele elementen. Bijvoorbeeld het woord liefhebben komt uiteraard niet in de wettekst voor. Want indien het er zou in staan, zou elke gehuwde die zijn partner niet lief heeft een juridische straf moeten krijgen. Gehuwden beloven elkaar op het stadhuis eigenlijk niets en geen enkel termijn voor de relatie wordt genoemd. De ambtenaar vertegenwoordigt ook geen enkele morele autoriteit. Het kader is zo ruim mogelijk opgesteld bij een burgerlijk huwelijk. Je hoeft toch niet in God te geloven om te weten dat liefde en trouw de ruggengraat van een relatie zijn. Een humanist of atheïst droomt toch ook van een stabiele relatie, die meer is dan een economische afspraak of een koud verstandshuwelijk, zoals jij strijkt en ik zet de vuilzakken buiten, punt. Als men dus alle religieuze en morele aspecten uit weg neemt, wat blijft er dan over? De ambtenaar, schrijft hij, van de burgerlijke stand, leest op het stadhuis uit het burgerlijke wetboek een aantal artikels voor over de plichten en rechten van de echtgenoten. En deze zijn onder andere: echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht. Ze zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. En iedere echtgenoot draagt bij in de lasten van het huwelijk naar zijn vermogen. Tja, de wetgever die dit schreef, meldt de Marel op, was duidelijk niet in de meest romantische bui. En hier word je niet echt warm of passioneel van. Maar zoals reeds gezegd, daar dient de wet ook niet voor. De wet creëert enkel een kader, maar ze creëert niet het leven dat daarin zou moeten bloeien. Ze definieert geen liefdesrelatie, hoogstens het juridische skelet ervan. Datgene wat aan de huwelijksrelatie zijn glans moet geven, de verliefdheid, het vuur, de passie, is hier totaal afwezig. Het is ultra light, een caloriearme versie van het huwelijk. En dan schakelt Ignace de Marel over naar het huwelijk in de kerk. Maar eerst terug een streepje muziek.
Thank you.
Beste vrienden, we overlopen dus een artikel van Ignace de Marel over het belang van een kerkelijk huwelijk ten opzichte van het burgerlijke. Hij besprak dus eerst het burgerlijk huwelijk die eigenlijk een droog kader omschrijft van rechten en plichten van de echtgenoten, waarbij hij op zijn ludieke manier noteert dat de wetgever in die tijd duidelijk niet in een romantische bui verkeerde. Dit kader definieert geen liefdesrelatie, hoogstens een juridisch skelet. Het is, zoals hij het omschrijft, ultra light, een caloriearme versie van het christelijk huwelijk. Maar wat houdt dan een huwelijk in de kerk in, stelt hij ons de vraag. En hier spreken de trouwers ongeveer deze belofte uit. Ik beloof je trouw te zijn, je lief te hebben en te waarderen in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot de dood ons scheidt. Het contrast met de burgerlijke formule kan bijna niet groter zijn. Deze belofte, uitgesproken in de kerk, is ongeveer de hoogst mogelijke belofte die een mens in zijn leven kan maken, dus niet light, maar ultra-calorierijk. Ze is zo hoog dat je je wel afvraagt, kan je dit nog tegenwoordig van de mensen verwachten? Is dat niet onhaalbaar hoog? Is deze hoge norm van de kerk nog wel van deze tijd? En hij vervolgt, kunnen we niet beter collectief toegeven dat de mens niet monogaam is? En de dieren gaan toch ook van de ene partner naar de ander. Is vrijheid, blijheid, zoals de vlinders, niet eerder verkiesbaar? En dit kan voor sommigen een interessante denkpiste lijken. Maar waarom is de christelijke norm zo bijna onhaalbaar hoog, stelt hij zich verder de vraag. Is dat uit star en dom conservatisme? Is het een blinde ontkenning van de realiteit of zit daar een wezenlijke positieve keuze achter? En de Marel vergelijkt die radicaliteit in het christelijk huwelijk met de Spaanse ontdekkingsreiziger Cortés, die zijn schepen achter zich verbrandde om elke terugweg af te snijden. Was hij gek of juist slim? Hij wist dat zijn manschappen, wanneer het in de nieuwe wereld moeilijk zou worden, dat zij constant in de verleiding zouden komen om terug te keren om te vluchten. Dus er was maar één mogelijkheid om rechtdoor te gaan, namelijk de terugweg afsluiten, de bruggen opblazen. Radicaal, definitief bewust. Dit als voorbeeld geeft hij. Stel je nu eens voor, vervolgt hij, dat de kerk zou mee evolueren met de moderne tijd en de formulering van de huwelijksbelofte zou versoepelen. En Ignace geeft als voorbeeld, ik beloof je trouw zolang ik ertoe in staat ben, of ik zal proberen je lief te hebben. Ik beloof je trouw voor 5 jaar, eventueel verlengbaar. Ik beloof je trouw zolang jij ook je deel doet. Ik beloof je trouw in goede dagen, in rijkdom en gezondheid. En de auteur besluit, iedereen voelt aan, dit is absoluut niet hetzelfde. Iedere voorwaarde, iedere versoepeling in de formule opent reeds de achterpoortjes, de vluchtroutes. En wie twijfel inbouwt in de fundamenten, zaait reeds de zaden van verwijdering. Voorwaarden of versoepelingen inbouwen is bijna zeker de deur openzetten voor een latere scheiding. En daarom is die absolute onvoorwaardelijkheid van de kerkelijke formulering zeer bewust gekozen. Het geeft meer gewicht aan de relatie. Het huwelijk, schrijft hij, is geen sprint, maar het is een marathon. En als je bij de start van een marathon al zegt, ik zal wel zien of ik het uitloop, dan zal je het waarschijnlijk niet uitlopen. De vastberadenheid om de eind mee te halen is een sleutelvoorwaarde voor succes. En Ignace de Marel gaat een stap verder. Voor gelovigen komt ook God als het ware om de hoek kijken. Maar laat ons weer luisteren naar een gezellig stukje muziek. En beste vrienden luisteraars, we overlopen verder het artikel van Ignace de Marel. Hij vergeleek dus de belofte die uitgedrukt wordt in een burgerlijk huwelijk, die zeer minimaal en droog is, tegenover de woorden uitgesproken tijdens een kerkelijk huwelijk, waarin de liefde naar voren komt, maar ook een onvoorwaardelijke trouw tot de dood. En dit is inderdaad radicaal, maar het geeft meer gewicht aan de relatie en elke versoepeling, zoals zij schrijft, opent reeds de achterpoortjes, de vluchtroutes. Het zaait reeds de zaden van verwijdering en zet bijna zeker de deur open voor een latere scheiding. Maar hij gaat dan een stap verder. Voor gelovigen komt ook God als het ware om de hoek kijken. En ik citeer hem verder. Voor de kleine groep mensen die vandaag nog bewust gelovig leeft, is het zo logisch om God te betrekken bij je huwelijk. Het huwelijk heeft dus alles te maken met liefde en trouw. Nu zijn liefde en trouw de hoofdeigenschappen van de God van de Bijbel. Met hem kan het alleen maar beter worden. Want zij die bewust voor God trouwen, geloven ook in vrijheid en blijheid. zich vrijwillig in liefde verbinden aan één partner, brengt diepere vrijheid mee en duurzamer blijheid. Maar de hulp van God is extra nodig. En de gelovige beseft dat deze onvoorwaardelijke beloftes in feite te groot zijn voor een mens. De mens weet dat hij zwak is en gemakkelijk struikelt. Maar door zich te verbinden met een dergelijke sterke belofte, verplicht hij zichzelf. Wie wil slagen, moet de allersterkste start hebben. En deze torenhoge huwelijksbelofte is voor de gelovige een bescherming. Voor een niet-gelovige lijkt het een gevangenis. En God als getuige erbij roepen brengt een hogere dimensie binnen. Deze grote getuige die God is, is tegelijk de grote beschermheer, die het huwelijk uitgevonden heeft en er helemaal achter staat. En de auteur vervolgt: trouwen voor de kerk is vandaag alles behalve vanzelfsprekend. Vandaag is het een meer bewuste keuze en het vraagt veel moed en geloof om je leven te willen delen met éénzelfde partner, om door dik en dun voor elkaar te kiezen en zeker in de kwade dagen. Het is een opgave om het ja-woord elke dag waar te maken in de turbulentie van het leven. Maar de auteur erkent wel, dat blijft een risico en niemand kan verzekeren dat het hun zal lukken. Het vraagt zeker en vast offers. Maar sinds wanneer is offers brengen een vies woord? Een diploma behalen vraagt dat ook. Een carrière uitbouwen ook. Een eigen zaak opstarten ook. En auteur Ignace de Marelle komt dan even terug bij het feit dat de meeste koppels toch uiteindelijk kiezen bij die, zoals hij noemt, de light belofte versie van het burgerlijk huwelijk. En hij schrijft: waarom verkiezen de meeste trouwende koppels dan deze minimale formule? Dit mag toch ook verbazen, want jonge mensen hebben hogere verwachtingen van een relatie dan vroeger. Want volgens Europese waardenonderzoeken staan goede relaties nog altijd aan de top van wat mensen waardevol vinden in hun leven, boven geld en carrière. En de schrijver geeft een verklaring: omdat mensen minder in God geloven. En doordat ze minder in God geloven, moet de partner bijna die plaats van God innemen. De partner moet het perfecte geluk brengen. En zo komt er zo een hoge druk op de relatie. De ander moet al mijn beloften vervullen en mij gelukkig maken. Anderzijds, schrijft hij verder, zijn jongeren banger dan vroeger om zich te binden en ontgoocheld te worden. Hechtingstoornissen en bindingsangst worden door psychiaters steeds meer gediagnosticeerd. Ignace de Marelle relativeert ook enigszins en schrijft erbij: ik wil niet zo ver gaan om te zeggen dat wie een light belofte, een burgerlijk huwelijk doet in het stadhuis, ook maar een light huwelijk kan verwachten. Ik ga ervan uit dat elk koppel, ook die enkel voor de wet trouwt, zeker ook de intentie heeft om het te maken. Maar uiteindelijk, vervolgt hij, pint het koppel die enkel burgerlijk huwt zichzelf niet vast. En spreken ze de grote woorden, zoals in een kerkelijk huwelijk, niet uit. En alzo besluit de auteur: Wie bewust het kerkelijk huwelijk verwerpt, moet zich realiseren wat het alternatief is. Ik wens iedereen van harte de allerbeste, meest vervullende relaties toe, maar laten we alstublieft niet naïef zijn. Dit gaat niet vanzelf weer in stijgende lijn gaan. Tot zover enkele stukken uit het interessante artikel van godsdienstleraar en auteur Ignaz de Marel. Voldoende stof om heel serieus over na te denken.
Welkom bij Radio Maria.
En beste vrienden, ik sprak van een tweede artikel en deze komt van de website didoc.be. Een echte aanrader met interessante artikels over actuele thema's en getuigenissen. En jullie kunnen er ook boeken bestellen. didoc.be. Het artikel werd geschreven door Francesco Agnoli, Italiaans auteur, geboren in 1974, die publicaties verzorgt in kranten als Avenire en specialist is in de geschiedenis en filosofie van de wetenschap met verschillende essays. In 2013 ontving hij de prijs Una penna per la vita, een pen voor het leven, gepromoot door de faculteit Bioethiek van het Pauselijk Atheneum Regina Apostolorum. Ook hier haalde ik enkele interessante passages eruit en paste het ook een beetje aan voor de radio. We horen zeer regelmatig vandaag de dag in de media en ook binnen kerkelijks over de strengheid van de kerk, voornamelijk als het dus gaat over de moraal, het huwelijk. En veelal wordt dan daar tegenover geplaatst dat Jezus in zijn tijd zeker zo niet was en dat zeker zo nooit bedoeld heeft. Maar de vraag is dus, is dit een correcte redenering? Uiteraard weten we dat Jezus, dat God oneindig barmachtig is, gelukkig. We kunnen ons steeds herpakken, bekeren, van een nieuwe lei herstarten. Maar is er een contrast tussen wat Jezus verkondigde in zijn tijd en wat de kerk vandaag verkondigt? En als dat zo is, moet de kerk zijn leer dan niet aanpassen, enzovoort, enzovoort. Denken we aan burgerlijk hertrouwde gescheidenen die inderdaad thans zo talrijk zijn. Moest Jezus vandaag komen, zou hij die oude wetten en oude schema's opgeven, enzovoort. En de auteur vervolgt. Anderzijds stellen we vast dat Christus in het evangelie zelf de puntjes op de i zette. En denken we maar aan twee uitspraken waarbij Jezus een versoepeling, doorgevoerd door Mozes, waarbij een man zijn vrouw mag verstoten, terug intrekt. Met de woorden, wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. En hierop lezen we zelfs hoe de leerlingen reageerden. Als het zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen. Of hoe Jezus ook hier veel radicaler verklaart. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, u zult geen echt breuk plegen. Maar ik zeg jullie, ieder die begeerig naar een andere vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echt breuk met haar gepleegd. Dus wat Jezus hier eigenlijk doet, is het omgekeerde van een compromis sluiten of de regels afzwakken. Dus de grote vraag is, was al hetgeen Jezus in zijn tijd verkondigde ook zo in contrast, zoals nu vandaag de kerk staat tegenover de huidige samenleving? Zou Jezus, moest hij vandaag op aarde komen, anders gaan praten bij het vaststellen van de huidige crisissituaties binnen het huwelijk? Zou hij soepelder zijn? Wel, om daar een antwoord op te vinden, moeten we gaan kijken naar de samenleving ten tijde van Jezus. Maar eerst terug, ja, een stukje muziek.
Thank you.
Dus de grote vraag die auteur Francesco Agnoli stelt is: zou Jezus, moest hij vandaag op aarde komen, anders gaan praten bij het vaststellen van de huidige crisissituaties binnen het huwelijk? Zou Jezus soepelder zijn dan de kerk vandaag? En dus de beste manier om het te weten is om te gaan kijken hoe de samenleving was ten tijde van Jezus. Het uitgangspunt is ongetwijfeld het feit dat het huwelijk in de antieke en de voor-christelijke wereld in twee vormen bestond: monogaam en polygaam, dus een relatie met één partner of met meerdere. De monogamie bestond al in Griekenland, bij het Joodse volk en ook in Rome. Dus de leer van Christus over het gezin was dus niet volledig onbekend nieuws. Trouwens, meerdere volkeren beschouwden de monogamie als de pijler van de maatschappij. En we staan hier voor wat gewoonlijk natuurwet wordt genoemd, waarbij ook de niet-christelijke volkeren in hun binnenste de klank hoorden van universele morele waarden. En de auteur geeft een ander voorbeeld, Hippocrates, die leefde van 460 tot 370 voor Christus. Hij begreep duidelijk dat abortus een moord is, denken we aan de eed van Hippocrates. En zo ook de Romeinen begrepen goed dat het ideale in de relatie man-vrouw bestond in de trouw en de duurzaamheid van het huwelijk. En Francesco Agnoli, specialist in de geschiedenis, legt ons even uit hoe een belofte eraan toeging voor de tijd van Christus. Zo werd in Rome de verloving gevierd, waarbij in een officiële ceremonie de uitwisseling van de ringen plaatsvond. En dit had ook een symbolische waarde, omdat volgens een zekere Aulus Gellius, een Romein schrijver, er een heel dunne zenuw loopt tussen de ringvinger en het hart. En na de verloving volgde het huwelijk, een plechtigheid die gekenmerkt was door een soort van communie voor een altaar waarop men aan Jupiter een gerstebrood offerde. En daarna werd een dier geslachtofferd waarvan de ingewanden gelezen werden door een waarzegger. En tenslotte bracht een vrouw, maar die maar eenmaal gehuwd was, wat dus een goed voorteken betekende, de handen van de gehuwden samen voor de priesters en de getuigen als teken van de eveneens sociale functie van het huwelijk. Dus mensen, maar ook godheden, werden dus aanroepen als getuigen van een gebeuren waarvan de belangrijkheid zeer duidelijk was. Maar, vervolgt de auteur, als we dan dieper gaan kijken, ontdekken wij dat zelfs de Romeinse monogamie, wellicht de stevigste van de oudheid, wel was aangetast door duizenden uitzonderingen. En zo mocht de echtgenoot betrekkingen hebben met slavinnen, zonder dat dit het minste schandaal uitmaakte, zelfs veelal niet in de ogen van de echtgenoten. Ook mocht de man zijn vrouw verstoten voor een vrij lange reeks van redenen. Maar de historicus vervolgt, maar ook bij de Joodse gemeenschap geleek de monogamie op een fictie, want de rabbijnse scholen konden tot in het oneindige de mogelijkheden van verstoting uitbreiden en zo voor de mannen de weg openstellen voor opeenvolgende huwelijken. Dus ondanks de officiële monogamie was polygamie een vrij courante praktijk. En zo stellen we vast dat in het keizerrijk de tijden van Christus en de eeuwen daarna de zeden meer en meer losgeslagen werden. Alle historici zijn het erover eens om te zeggen dat de monogamie een zware crisis doorstond. We gaan terug even verpozen. We bevinden ons nu in het Romeinse Keizerrijk ten tijde van Christus en de tijden daarna. En professor geschiedenis Francesco Agnoli stelt vast hoe de zeden zich meer en meer lossloegen. Alle historici zijn het er dus over eens om te zeggen dat de monogamie een zware crisis toen doorstond. De gemiddelde duur van de huwelijken verminderde onophoudelijk met vermeerdering van de echtscheidingen. Zelfs de plechtigheid van het huwelijk werd telkens eenvoudiger, sneller, bijna banaal. En dan haalt de auteur een zekere Egino Giordani naar boven. Hij was een Italiaans politicus, schrijver en journalist, overleden in 1980. Maar hij leerde in zijn leven de stichteres kennen van de Focolari-beweging, Chiara Lubich, en hij was de eerst getrouwde leek die de beloften van toewijding aan God en deze beweging aflegde. En door zijn boeken en zijn verschillende activiteiten als journalist liep hij in de jaren voor het Tweede Vaticaans Concilie vooruit op enkele onderwerpen over de spiritualiteit van het gezin en de rol van de leken in de kerk. Om deze reden wordt hij vaak herinnerd als een soort voorloper van de conciliaire vernieuwing. Trouwens, zijn zaak voor zaligverklaring is lopende. Dit eventjes tussendoor. En in het grote werk van Egino Giordani, getiteld, vertaald weergegeven, De sociale boodschap van het christendom, kan je lezen over de mentaliteit in de periode van Christus en de eeuwen daarna in het Romeinse Rijk. Om uit de echt te scheiden waren er geen ingewikkelde formaliteiten meer nodig. Een eenvoudige mededeling volstond, mondeling of schriftelijk of via een boodschap. En de echtscheiding wordt vervormd tot een plaag die de instelling van het huwelijk aanvreet en het gezin ondermijnt. De grote Romeinse filosoof Seneca, eigenlijk een tijdgenoot van Jezus, schrijft dat uiteindelijk, en ik citeer, de mensen scheiden om te huwen en huwen om te scheiden. Zo schreef schrijver Marcus Valerius Martialis, geboren rond het jaar 40 na Christus, over de huwelijkscrisis in zijn tijd, over een zekere Telesilla met haar 10 mannen. Zo schrijft historicus Jérôme Carpopino, grote specialist in het Romeins Rijk, in zijn werk Het dagelijks leven te Rome, hoe de echtscheiding in de voorchristelijke tijd eerder zeldzaam was, maar in de keizertijd en tegendeel zeer verspreid. En een ander historica, Eva Cantarelli, vermeldt hoe naast de mannen ook de mogelijkheid groeide voor de vrouwen om echtscheiding aan te vragen. Het huwelijk duurde zo lang als de wil om samen te leven bleef bestaan. En zo zien we dan hoe de christelijke keizers ingrepen in de wetgeving en stilaan de echtscheidingen begonnen te beperken tot enkel heel ernstige redenen. En zo verwijst deze historica naar Justinus de Martelaar, gedood in 165 na Christus, die in zijn Apologie voor de Christenen uit de 2e eeuw schreef dat men de gehele leer van Christus moet eerbiedigen, zoals de traditionele gedachte van de kerk die echtscheidingen en tweede huwelijken veroordeelde. Tweede eeuw. Dus besluit Francesco Agnoli met dit ontegensprekelijk feit. Bij de komst van Christus en in de daarop volgende eeuwen onder het Romeins Keizerrijk waren het huwelijk en het gezin meer dan ooit in crisis. Een crisis die ook de maatschappij aantastte en die uiteindelijk demografische gevolgen had. In deze context was de prediking van Christus in zijn tijd over het onontbindbaar huwelijk ongetwijfeld weinig realistisch, maar vrij revolutionair. Dus zich niet aanpassend aan de realiteit die er toen was in de samenleving. Jezus was dus een revolutionair, besluit Francesco Agnoli. Zo, beste vrienden, veel, veel stof om serieus over na te denken, duidelijker kan niet. Dat geschiedenis een belangrijk vak is, is toch hier ook zeer duidelijk. L'histoire se répète, de geschiedenis herhaalt zich. Dus gaan verklaren dat de kerk veel te streng is vandaag en Jezus helemaal anders zou gaan spreken, is een ongegronde bewering. Het is altijd interessant om dergelijke argumenten in het achterhoofd te hebben als jullie eens in een gesprek aan tafel zitten en dit thema wordt opgehaald. Zoals ik zei, stof genoeg om na te denken, maar vooral om ervoor te bidden. Voor de jongeren, opdat ze de waarde van een christelijk huwelijk mogen ontdekken, herontdekken, voor de echtgenoten waar het huwelijk niet goed gaat, of zij die uit gebroken huwelijken komen, opdat ze God mogen leren kennen en in Hem steun en hulp vinden. En we gaan eruit met een eenvoudig, zeer mooi liefdesliedje met een bijzonder verhaal achter. Ik liet het vroeger al horen op de radio. In april 2013 overleed Lorraine, de vrouw van Fred Stobaugh, toen 96 jaar oud uit Illinois. Het leven dat hij met haar mocht delen, omschreef hij toen met tranen in de ogen. Dit leven was als een droom, zij was het mooiste meisje die ik ooit zag. En hij besloot een lied te schrijven voor haar en zond het naar een liedjeswedstrijd. Maar normaal moest er een videoopname bij. Dus hij dacht nooit een antwoord te ontvangen. En op de briefomslag had hij zelf geschreven: ik zing niet, want ik zou de mensen bang maken. Maar de verantwoordelijke van de opnamestudio nam met hem contact op en zo volgde hetgeen jullie nu gaan horen. En het lied kwam zelfs in de hitlijsten. Fred Stobaugh overleed in november 2016, 99 jaar oud. En de tekst luidt ongeveer: O lieve Lorraine, ik wou dat we alle mooie momenten opnieuw konden beleven, weer helemaal opnieuw. Maar de herinneringen blijven altijd hangen. O sweet Lorraine, dat is waarom ik u dit nummer schreef. Beste vrienden, geniet ervan en tot een volgende keer.
Oh sweet Lorraine, I wish we could do all the good times over again. Oh sweet Lorraine, life only goes around once, but never again. Oh sweet Lorraine, I wish we could do all the good times over again. The good times, the good times, the good times all over again. The good times, the good times, the good times all over again. Memories always linger on. Oh sweet Lorraine, no, I don't want to move on. Oh, the memories always linger on. Oh sweet Lorraine, that's why I wrote this song. Oh sweet Lorraine, I wish we could do all the good times over again. Oh sweet, life only goes around once, but never again. Oh sweet Lorraine,
wish we could do all the good times over again. The good times, the good times, all the good times, all over.